goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom bij de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over een nieuwe IND-regelgeving, waardoor kinderen zonder hun ouders opgroeien in Nederland. Staatssecretaris Broekers zou er nieuwe regels doorheen hebben gedrukt. En we bespreken IT-checks voor bedrijven. Is dat wenselijk of niet? Dat doe ik met Vreneli Stabelmeijer, auteur, directeur van SheConsult. Goedemorgen, Vreneli.
Hey, goedemorgen, Ivan.
En aan de rechterhand Pim Verlaan van Jong Beleggen, de podcast. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Kijk hoe laat het is.
Ja, de schoolbel is gegaan. We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
Want in de regio Noors start vanaf vandaag het schooljaar weer. En daarmee komt de langste herfstvakantie in jaren alweer tot een einde. Maar zoals Hugo de Jonge zo mooi zou zeggen... het coronavirus gaat niet met vakantie. Nee, dat is er gewoon nog. En dus zijn er zorgen. Want het onderwijs gaat open zonder afstandsregels. Op honderden scholen zou de ventilatie nog steeds niet op orde zijn... zegt CNV Onderwijs vandaag in het AD. En ook de vaccinatiegraad is een zorg. 18-plussers zijn nog niet allemaal volledig geprikt. Onder de 12-plussers is dat nog maar 1 op de 6. Die hebben ook nog niet allemaal kunnen prikken. En dus wordt er gesproken over ongevaccineerden weer naar huis sturen... als ze contact hebben gehad met iemand die corona heeft gehad... of bij een corona-uitbraak. En hoor je verhalen over prikbussen voor scholen om kinderen over te halen. Kortom, het schooljaar start niet zorgeloos. Ons breekijzer is daarom vandaag ook... behandel gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen gelijk op school. Wat vind jij? Vind je het sowieso wel fijn dat de scholen weer open zijn? Dat vindt denk ik iedereen, misschien wel noodzakelijk zelfs... maar hoe nu omgaan met die situatie? Wil je reageren? Heb je vanochtend zelf je kinderen naar school gebracht? En zo ja, met welk gemoed? Heb je zorgen of helemaal niet? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ik zie meneer Huygens en Jeroen al hangen, die ga ik zo meteen aan het woord laten. Ook bij me is onder andere Karoy Illy. Hij is kinderarts en OMT-lid. Goedemorgen, Karoy.
Goedemorgen.
Ja, ik begin maar even met jou. Behandel gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen gelijk op school. Dat is ons breekhuis, onze stelling waar luisteraars op kunnen reageren. Wat vind jij dat er wat onderscheid wordt gemaakt in de coronaregels voor kinderen?
Nee, dat moet zeker niet. Kijk, om te beginnen is het al zo dat al die kinderen... die hebben eigenlijk net voordat de zomervakantie begon te horen gekregen... dat zij in aanmerking komen voor een vaccinatie. Nou, vervolgens zijn ze allemaal op vakantie gegaan. Laten ze gewoon eens eventjes, als het goed is, hebben ze daar rustig de tijd voor gehad om daarover na te denken. En anders dan gaan ze dat nu doen. Dus laten ze eerst eens even rustig nadenken. Ga ik dat doen? Wat mij betreft wel. Ik denk dat het verstandig is. Maar laten we ze eerst eventjes de kans geven om daar een verstandig besluit over te nemen om ze te laten vaccineren.
En tot die tijd ga je dus op school met iedereen gelijk om, wat jou betreft?
Absoluut, absoluut.
Ja. Naar Danielle Woestenberg ook, voorzitter van CNV Onderwijs. Goedemorgen, Danielle.
Goedemorgen.
Ja, de regels zijn dus... ik heb ze even uitgeprobeerd te printen. Ik heb 6 pagina's geprint voor alle regels... met basisonderwijs, middelbaar onderwijs en mbo. Maar heel kort samengevat, als het om leerlingen gaat... als leerlingen die niet gevaccineerd zijn in aanraking komen... met iemand die besmet is, dan moeten ze in quarantaine. En dat geldt voor gevaccineerde leerlingen niet. Wat vind jij ervan?
Ja, het boekwerk waar je naar verwijst, dat maakt het er allemaal niet makkelijker op. En voor begrip over en weer tussen ouders, leerlingen en docenten en degene die de school besturen, is het wel zo handig dat we in ieder geval weten waar we ons aan moeten houden. En is het ook wel zo fijn dat we proberen er met elkaar uit te komen. En ik denk dat dat eigenlijk nog belangrijker is dan al die regelgeving, dat we een beetje rekening met elkaar houden. Gevaccineerd, ongevaccineerd, wel ziek geweest, niet ziek geweest. We hebben het ermee te doen en iedereen is er blij mee als het onderwijs gewoon zo lang mogelijk goed open kan. Dus laten we vooral een beetje voorzichtig zijn, hygiënemaatregelen naleven en rekening houden met elkaar.
Ja, en als je dan specifiek kijkt, toch even naar die vraag van hoe ga je nou om met een verschil tussen sommige leerlingen die al gevaccineerd zijn, sommige die dat misschien niet willen, ook sommige die dat wel willen, maar die nog niet aan de beurt zijn geweest. Moet je daar onderscheid in maken of zeg je laten we voor de helderheid gewoon één lijn trekken?
Laten we voor de helderheid één lijn trekken. En voorzichtig zijn met elkaar.
Zitten jullie wat dat betreft op één lijn? Ik kom zo even bij jullie terug. Eerst een rondje in mijn panel. Ik heb toevallig 2 ouders in de studio hier. Pim, jij bent pas net ouder, dus voor jou speelt dit allemaal niet als het gaat om vaccineren. Nee. Maar je hebt sinds kort wel een vaderhart. Wat zegt dat?
Nou, ik ben het eigenlijk mee eens. Je moet nog niet die ongelijkheid creëren nu. Ik vind sowieso dat iedereen ten eerste instantie de kans moet hebben om ook gevaccineerd te worden. Want niet iedereen heeft de kans gehad. Dus ik Laten we nu eerst gewoon even het gelijk houden. En een tijdje aankijken. En dan later misschien die ongelijkheid creëren. Als iedereen zelf een keuze heeft gehad.
En als dan blijkt dat dat verstandig is.
Ja, ik vind wel op lange termijn. En dus het gaat meer over het algemeen, denk ik. Als je de keuze hebt gehad om gevaccineerd te worden. En je kiest er bewust niet voor. Ja, dan kan het wel zijn op lange termijn. Dat het ja, nadelige gevolgen heeft voor jezelf. Of beperkingen. Dat snap ik. Maar nu vind ik dat veel te vroeg.
Ja, Vreneli?
Ja, het is heel saai, maar ik ben het er eigenlijk ook wel mee eens. En ja, wat ik eigenlijk een beetje raar vind, is dat je... Er wordt al gezegd van ja, kinderen kunnen zelf kiezen, maar kinderen praten gewoon hun ouders na.
Is dat jouw ervaring?
Als die ouders fel anti-vaxxers zijn, of andersom, fel voorstander zijn, dan praten die kinderen dat na. Een kind van 7 kan daar toch nog helemaal geen mening over hebben. Dus, en ik zie in mijn vriendenkring hoe ingewikkeld het is om die discussie te voeren met... ik ben zelf gevaccineerd, maar in mijn kring heb ik ook mensen die niet gevaccineerd zijn. Dat is ingewikkeld, dat is heel gevoelig.
Ja, en Karoya zegt terecht, het gaat hier om kinderen vanaf 12, want die worden van de...
Ja, even belangrijk.
Het gaat geen om de basisscholen.
Het is belangrijk om dat even aan te geven. Ja. Okay. Kinderen van 7, daar is het allemaal niet voor. Dit gaat om kinderen vanaf 12 jaar. En ik begrijp helemaal wat u zegt, hoor. Dat voor een deel van die kinderen dat de ouders daarvoor beslissen. Maar vergis je niet, ik merk in mijn spreekkamer echt ook dat kinderen daar echt zelf ook over nadenken. Ook van 12, 13, 14 jaar. En dat moedig ik ook aan. Ik moedig ook aan dat zij daar samen met hun ouders aan de keukentafel over nadenken. Wat is verstandig? En natuurlijk geef ik aan dat het verstandig is om zowel te laten vaccineren. Maar het is ook kinderen van tieners die denken daar zelf ook over na. En dat is heel belangrijk. Ja.
Voordat we naar het bellers gaan, nog even een vraag aan Danielle. Wat is nou de rol, denk jij, voor de onderwijzers in de komende tijd? Want ja, die zullen vast ook vragen gaan krijgen over coronavaccins en hoe dat allemaal werkt. Dat zijn natuurlijk allemaal geen virologen, epidemiologen, vaccinologen. Krijgen die een soort aanmoedigende rol of een voorlichtende rol? Of helemaal geen rol? Hoe zie je dat voor je?
Nou, als leraar ben je meer dan iemand die alleen deze these en 1 en 1 is 2 uitlegt. Gaat het ook om het voorleven van hoe wij in de samenleving met elkaar omgaan. Ik ben zelf lerares, ook op een middelbare school. En al voor de zomer werd hier gewoon over gepraat. Leerlingen houdt het bezig. Ze willen graag een keuze, hebben een keuze. Voortgezet onderwijs, leerlingen zijn heel goed bewust van wat er speelt. En zeker ook van wat er beperkingen zijn. Daar praat je over met elkaar.
Ja, duidelijk. Ik ga een paar bellers aan het woord laten. Jeroen, goedemorgen.
Hi, Iwan. Goedemorgen. Ik ben erg trots op jou en het BNR-team. Voor de scholen geldt maar één ding volgens mij. Ventilatie, ventilatie, ventilatie.
Ja, dat is één ding.
En als het koud wordt, ja, dan trek je gewoon wat betere kleding aan. Ja, nou, doe je warme kleding aan.
Duidelijk, die ventilatiekwestie ga ik zo nog even voorleggen, want daar zijn ook allerlei problemen mee. Nora, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik ben het niet eens met het onderscheid maken tussen gevaccineerde en ongevaccineerde leerling. Hm? Ik vind dat je ze gewoon allemaal tegelijk moet behandelen. Ik ben niet een anti-vaxxer, maar op dit moment ben ik wel een anti-vaxxer voor het coronavaccin. Ja. Omdat ik zie dat het nog in de testfase is. Dus ik vind niet dat je dat op kinderen vanaf 12 jaar moet uit gaan zitten testen. Nu zien we ook gewoon dat ook gevaccineerden ziek worden en ook gevaccineerden het virus bij zich kunnen dragen. Dus ik vind gewoon... laat die kinderen kind zijn. En ik vind niet dat mijn kind van 14 kan kiezen over het vaccin zelf. Waarom mag mijn kind van 14 helemaal niks doen? Ze mag niet stemmen. Ik ben overal verantwoordelijk als iets doet op school. Ben ik verantwoordelijk geworden. Maar ze mag wel ineens zelf kiezen of ze gevaccineerd wil worden. Ja. Terwijl ik dit een hele grote stap vind voor de volksgezondheid. Je weet niet wat voor... effecten dit op lange termijn voor kinderen kunnen hebben. Waarschijnlijk kunnen ze misschien kunnen ze niet eens laten kinderen krijgen of dergelijke, omdat ze auto-immuun worden of dergelijke.
Nee, duidelijk. Nee, jouw zorgen zijn duidelijk. Dankjewel. Karoy, we gaan niet op één hierna doen waarbij we jou met een ouder gaan zetten die je moet overtuigen. Maar dat over die testfase, dat klopt niet helemaal. Hè. Voorwaardelijke toelating, maar dat houdt dan in dat de onderzoeken doorlopen.
Nou, kijk, ik ga niet overal op in, maar het is wel belangrijk om aan... We hebben hier niet te maken met een experiment. Dat is wel belangrijk om dat duidelijk te maken. Het is geen experiment. Er wordt niet getest met kinderen. Dit is een veilig vaccin voor kinderen vanaf 12 jaar. Daar is geen twijfel over mogelijk. Dus dat is wel belangrijk om dat in ieder geval aan te geven.
Meneer Huygens, goedemorgen.
Goedemorgen, ik wou graag inspreken. Ik heb een wens en dat is, laten we alsjeblieft een beetje ophouden met drang en dwang. Mm-hmm. We zegt wel dat we dat niet doen, maar dat doen we wel. Een voorbeeld uit de kennissenkring, iemand is gevoelig voor trombose, toch ingeënt onder die drang. Ja, het ziekenhuis in, dus dat moeten voorkomen. En dan heb ik nog een ander punt. We hebben 100 jaar geleden ook een pandemie gehad. Dat weten we allemaal nog wel uit de geschiedenis. En daarna is wel duidelijk gebleken dat we natuurlijke weerstand op kunnen bouwen. Dat kun je niet als je 12 jaar bent, moet gaan inenten. Dat je natuurlijke weerstand opbouwt veel beter is als dat je dat op een andere manier wordt toegediend. Nou, dat... Dus ik zou dus voor dwang en drang, houd er alsjeblieft een keer mee op.
Duidelijk, dank u wel, meneer Huygens. Ja, Pim, als je nou op school zegt, we gaan andere regels hanteren voor kinderen die gevaccineerd zijn dan voor kinderen die niet gevaccineerd zijn, is dat een vorm van drang richting een vaccin? Want ja, als je het vaccin haalt, wordt het leven toch een stukje makkelijker?
Ja, nou, dat is denk ik wel de onderliggende gedachte natuurlijk. Dat je een beetje een twee werelden creëert, waardoor mensen makkelijker gevaccineerd gaan worden. Ik moet wel zeggen, als het gaat over kinderen, ik merk nu, ik heb een zoon van bijna 4 maanden, hoeveel inentingen die al krijgt. Dus hoeveel eigenlijk een kind tot die 18 wordt al ingeënt wordt.
Het is helemaal volgeprikt dan.
En daar doen we nooit moeilijk over. Dus ik vind dat wel een beetje overdreven als het gaat om kinderen. We laten kinderen om zoveel dingen vaccineren, waar denk ik de meeste ouders niet eens kunnen opnoemen waarvoor ze gevaccineerd zijn. Dan kan dit er ook wel bij, hoor.
Ja. Karoy, het OMT adviseerde eerder tegen het loslaten van die afstandsregels op scholen. Nou, dat gaat dus kinderen... Ja, het is ook weer een beetje afhankelijk van waar je op school zit. Maar ik geloof basisschool, daar hoeft dan geen afstand te worden gehouden. Dus kinderen onderling en ook kinderen tot in verhouding tot docenten. Maar op middelbare scholen weer wel. Maar de OMT wordt niet helemaal gevolgd daar, geloof ik. Hou je hart vast?
Nee, dat... Nou, eerlijk gezegd niet. Kijk, we mogen ons ontzettend gelukkig prijzen in ons land dat we te maken hebben met zo'n hoge vaccinatiegraad. Gelukkig hebben de meeste Nederlanders, een hele grote meerderheid van de Nederlanders, besloten om ze gewoon te laten vaccineren. En de bereidheid tot vaccinatie is hoog. En dat redt ons. En dat zorgt ervoor dat ik ook inderdaad denk dat nu ook in Noord-Nederland de scholen opengaan, dat veilig kan. En als zometeen over een week, of het is het, ja, over een week ook de universiteiten, HBO's, MBO's opengaan, dat het ook veilig kan. Kijk, de overheid heeft wel een paar beperkende maatregelen erbij aangegeven tot eind september. Bijvoorbeeld die groepsgrootte en bijvoorbeeld de mondmaskers in de gangen. Maar ook dat gaat eind september ervan af. En dan hebben we gewoon weer te maken met een situatie zoals die in februari 2020 ook was. Nou ja, ik hoef niet uit te leggen hoe ontzettend belangrijk het is voor het algemeen welzijn van zo ontzettend veel kinderen, tieners, jongvolwassenen, dat ze weer op een normale manier met elkaar contact kunnen hebben, dat ze op een normale manier naar school, naar universiteit, naar hogeschool kunnen gaan. Het is ontzettend belangrijk. En het is, ben ik van overtuigd, ook veilig.
Duidelijk. Friendly, ben jij lekker aan het ventileren daar in Malaga? Of valt dat wel tegen? Heb je alle ramen hele dag openstaan?
Ik ben lekker aan het ventileren. Ventilatie is gewoon... Ik word ook helemaal gek als ik in een dichte ruimte zit. Waar ik ook ben ter wereld. Dus ja. Zeker.
Nee,
dus zeker.
Jij bent er goed mee bezig. Ja. Danielle, er zijn wel wat zorgen op scholen. Hè? Ik zag in een van de kranten vandaag, CNV Onderwijs maakt zich zorgen om de ventilatie op scholen. Wat waren de getallen ook alweer?
Ongeveer een derde van alle onderwijsmensen geeft aan dat ze denken dat het op orde is. Uh-huh. En dat betekent dus dat 2/3 het idee heeft dat het niet goed op orde is. Ja. Omgekeerd ligt er ook een rapport van Doekle Terpstra al van begin 2020, dat er ook echt een aantal scholen duidelijk niet aan de normen voldoen. Mm-hmm. Maar dat is ook nog steeds niet opgelost. Nee. En
maar wat is er in de zomervakantie gebeurd dan? Is daar iedereen echt letterlijk weg geweest? Want er is toch hartstikke veel tijd geweest om er iets aan te doen?
Nou ja, het bijwerken van ventilatie kan natuurlijk op meerdere manieren. Er zijn technische zaken mogelijk en ook monitoring mogelijk met CO2-meters. Maar echte aanpassingen aan een gebouw, dat vraagt een samenwerking tussen de gemeente, schoolbestuur en middelen van het Rijk onder andere. En om dat te organiseren ben je gewoon echt langer bezig.
Ja, Oké.
Nou, dat is natuurlijk ook gewoon heel kostbaar. Hè? En scholen zijn natuurlijk vaak ook gevestigd in oudere gebouwen. Als je dat wil gaan aanpassen, ja, met een raampje openzetten ben je er niet. Dus dat is echt wel kostbaar en ingewikkeld.
Ja.
Maar die kostbaarheid, die betaalt zich ook weer terug. Ongeveer 35% hogere uitval van leerkrachten, maar ook leerlingen met de halvering van de ventilatie, maakt dat je ook kunt doorrekenen wat het ook kost, zeg maar, dat je die ventilatie niet op orde hebt. Dus het is kostbaar, ja, maar er staat ook wel iets tegenover. En zeker als je ook kijkt bijvoorbeeld naar kansengelijkheid. We zeggen leerlingen moeten gelijke kansen krijgen. We weten dat slechte gebouwen direct effect heeft ook op dat leraren ziek zijn, maar ook leerlingen ziek zijn en letterlijk onderwijstijd missen. Ja, dat gaat dan natuurlijk op langere termijn ook effect hebben op de resultaten van leerlingen.
Kelgooi, we gaan zo afscheid van jou nemen. Ik heb nog één opmerking voor jou. Die is van Frodo Dekker. Goedemorgen, Frodo.
Ja, goedemorgen. Ja, Karel Illy, die is in mijn ogen een beetje aan het jokken. Want er is op kinderen nauwelijks getest. Er is op volwassenen, maar door het vaccinatie is er grootschalig getest. Maar op kinderen, voor mijn weten, op 1000 kinderen, op korte termijn, van een paar maanden of een paar weken, zover ik weet. Dus er staan helemaal niet spreken over dat hij weet hoe het is op lange termijn, op een grote populatie in de test.
Ik hoor Karel nee zeggen.
Nee, dat is niet waar. Dat was inderdaad, aanvankelijk was dat de situatie, maar toen praat ik over mei, juni. Inmiddels zijn er over de hele wereld zijn er miljoenen kinderen gevaccineerd. En dat is een onderdeel van het hele testbeleid. En dat heeft er ook toe geleid dat er ook uitvoerige wetenschappelijke publicaties zijn gekomen die nu aantonen, en nu al, maar ook al voor de zomer, aantonen dat het inmiddels gewoon veilig is. Dus het is dat was inderdaad aanvankelijk zo, dat klopt. Hè, toen de EMA net dat besluit genomen had, maar dat is daarna echt veranderd. Voordat ik eruit ga, wil ik nog wel even aangeven, want ik denk dat het belangrijk is dat de kinderen hebben vlak voor de zomer te horen gekregen dat ze gevaccineerd kunnen worden. Mm-hmm. Daarna zijn ze allemaal op vakantie gegaan. Ik denk dat het nog wel een grote weg, tenminste een belangrijke stap voor de overheid nog is, om daar nog wel de komende periode veel voorlichting en informatie over te geven. Want dat is nu echt wel weggezakt. Dus ik denk dat het belangrijk is dat de overheid daar volop in investeert om goede voorlichting, goede communicatie over te geven over het vaccineren van middelbare scholieren, van tieners.
Dankjewel. Karel Illy, hij is kinderarts en OMT-lid en was bij ons bij BNR Breekt.
BNR Breekt, Ivan Verrips.
En in mijn panel vandaag Pim Verlaan van de podcast Jong Beleggen de Podcast. Ja, Jong Beleggen de Podcast, dat was hem, hè? Niet...
Juist.
Nee, heel goed. En Vreneli Stalemeijer van She Consult. Ook bij hem is Danielle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs. Danielle, ik hoor allerlei verhalen ook over prikbussen en dergelijke die naar schoolpleinen komen. Is dat iets waar jij ook verhalen over hoort en baart dat je enige angst dat er GGD'ers over schoolpleinen rennen met prikken en die bij mensen in hun arm zetten?
Nou, je weet het mooi visueel te schetsen. Ik ken de verhalen, maar ik ken de verhalen met name eigenlijk als het gaat over het mbo en het ho. Mm-hmm. Omdat je daar te maken hebt met jongvolwassenen die ook inderdaad een keuze zouden moeten willen maken. En daarin zoveel mogelijk geholpen moeten worden. Dat ze niet eindeloos afstanden moeten overbruggen, openbaar vervoer in moeten. Dat het ingewikkeld is om die prik te krijgen. Mm-hmm. Maar dat als je dan toch al op je studielocatie bent, dat je daar ook eventueel die prik zou kunnen ophalen.
Ja, dus jij verwacht het niet zo op middelbare scholen, dit?
Daar heb ik nog niet heel veel over gehoord, nee.
Oké. Feit is wel, jullie zijn er allemaal geen voorstander van, maar feit is wel dat die regels voor gevaccineerde en ongevaccineerde leerlingen nu iets anders zijn als het gaat om quarantaine. Er zijn ook ouders die zich daar zorgen om maken. Die verwachten inderdaad een soort tweedelingen van, ja, mag dan iedereen wel meedoen met onderwijsactiviteiten of buitenschoolse activiteiten. Hoe wordt daar vanuit CNV Onderwijs naar gekeken? Verwacht je daar onrust over?
Nou, wat wij merken is dat, wat net Karel Illy ook zei, het overgrote deel van de docenten is inmiddels gevaccineerd. Onze achterban geeft aan, 90% heeft de prik gehad. Daarnaast is er een deel wat inderdaad gewoon om welke reden dan ook niet gevaccineerd is. En we leven in een vrij land, dus die keuze is er. Het punt is dat we nu naar de jongere generatie toe moeten. En het is belangrijk op het niveau van een instelling, dus een school, een universiteit, dat je daar ook een vaccinatiegraad behaalt die ook hoog genoeg is om het onderwijs door te kunnen laten gaan. En dat is uiteindelijk een belang van ouders, studenten, leerlingen en het personeel. Maar daar hebben we ook echt elkaar voor nodig. En we hebben elkaar dus ook nodig, zeker nu we niet weten wat het effect gaat zijn op wel gevaccineerd zijn voor de overdracht, dat we toch die hygiënemaatregelen in stand houden, zolang het allemaal nog wat onduidelijk is, wat ook de nieuwe varianten aan het doen zijn. Dus behoedzaamheid maakt dat we uiteindelijk er allemaal bij gebaat zijn dat de school open blijft. Ja.
Ons breekijzer is: behandel gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen gelijk op school. Wil je reageren? Pak dan nu snel je telefoon. We praten nog een paar minuutjes en bel naar 020-468-4x0. Justin, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik wou eigenlijk reageren meer op waarom er, net wat Pim zei, van nou joh, heel veel kinderen krijgen toch allerlei vaccinaties. Dus waarom doen we hier dan moeilijk over? Uh-huh. Ik zat te denken, de reden waarom we hier dan moeilijk over doen is omdat het nog in testfase is. Ik vind een kind leven, die gaat nog heel lang door. Ja. Dus en kan de overheid of kan al die instanties met zekerheid zeggen 100% van, ja, er gebeurt zeker niks over 20, 30, 40 jaar.
Ik denk 100% niet, want zo werkt de wetenschap. Maar we hebben het net Carol Illy horen uitleggen. En ja, je mag daar natuurlijk je vraagtekens bij hebben. Als je die hebt, dat mag, dat is geen probleem. Zijn er trouwens, dat vroeg me nog af, Danielle. Hoe weet een school eigenlijk wie er gevaccineerd is of niet? Want ja, dat mag je toch helemaal niet vragen? Of moet je dat gaan invullen op het inschrijfformulier? Hoe werkt dat?
Ja, ik heb me er ook over verwonderd. Dus ze hebben ons een paar jaar lang ontzettend druk gemaakt over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ja. Die is er namelijk nog steeds. En inderdaad, als school mag je het op zichzelf, ja, je kunt het vragen, maar het antwoord hoeft niet gegeven te worden. Mm-hmm. Wat we merken in de praktijk is dat heel veel mensen er gewoon met elkaar toch over praten. Ja. En dat is uiteindelijk wat je denk ik ook gewoon moet willen. Het goede gesprek. Dat geldt voor collega's onder elkaar. Maar dat geldt natuurlijk ook voor leerlingen onder elkaar. Die daar ook zelf met elkaar ook wel wat van vinden. Ik ben wel gevaccineerd, ik durf het nog niet. Ik durf het nu nog niet, maar ik wil het wel in mijn examenjaar. Mm-hmm. Het zijn allemaal afwegingen die er te maken zijn.
Ja.
En die gesprekken helpen.
Ja. Vriendelijk, weet ook niet hoe de situatie bij jou...
Ja, ik wou daar ook nog wel wat over zeggen. Want je moet dan als school natuurlijk een hele administratie gaan bijhouden. Dat lijkt me al iets ingewikkelds. Volgens mij hebben scholen en docenten al genoeg administratie te doen. Dat dit er ook nog eens een keertje bij komt, lijkt me ingewikkeld. En wat over dat gesprek, wat ik merk, is dat dat gesprek heel vaak zuur wordt. Dat de stellingen worden betrokken. Je hebt believers en je hebt non-believers. En iedereen zit in zijn eigen bubbel. En de non-vaxxers, die hebben het over dat het de testen zijn en dat je de lange termijn niet weet en dat je er onvruchtbaar van kan worden en bla bla bla. En de vaxxers die zeggen, jawel, het is goed getest en doe het
is
nou
geweldig.
Maar, het is gewoon een griepprik enzovoorts. Dus en een gesprek is bijna niet meer mogelijk. Dat vind ik zo lastig daaraan.
Ja,
herken je dat?
Wie?
Nou, wat ik hierbij nog wel als nuance bemerk, is dat er dan toch ook wel de long-covid-discussie doorheen speelt. Dat verbindt dan die twee groepen wel weer enigszins in de zin van, ja, we weten ook wel niet wat er gebeurt op het moment dat je het covid krijgt en het risico loopt dat je daar nog heel lang last van hebt. En zeker onder de studenten merk ik wel dat daar wel ook wel zorg over is. En in ieder geval dan wordt een soort van common sense is van, laten we in ieder geval voorzichtig doen allemaal.
Oké, ik ga nog twee bellers aan het woord laten. Margaret, goedemorgen.
Goedemorgen, hoort u mij?
Ik hoor u luid en duidelijk, vanuit de auto denk ik, hè?
Oh. Mooi. Ik had twee punten. Ik ben het mee eens met een eerdere spreker bij die uitzending. Een meneer die zei van dat drang en dwang om het vaccin te nemen. Dat vind ik ook zorgelijk dat het polariseert de maatschappij. Maar nog belangrijker vind ik, en dat hoor ik niet vaak in discussies over vaccins, dat soort dingen, is in het begin, zover ik het weet, de farmaceutische bedrijven staan niet achter voor bijwerking op de lange termijn. En in het begin, de Nederlandse regering heeft wel gezegd, jawel. En daarna kwam een clausule erin, dat deze vaccin is niet zonder risico's. Dus de Nederlandse regering is ook daar onderuit gegaan voor bijwerking op de lange termijn. Ik bleef zeggen, iedereen zegt, ja, het is allemaal getest. Maar meestal in het verleden hebben wij medicijnen. Mm-hmm. En dan eten ze medicijn voor een virus. Dan wordt op de lange termijn vaccins ontwikkeld. Mm-hmm. En dan heb je over een 10 jaar periode. dat is in dit geval niet gebeurd. En je merkt het met de verantwoordelijkheid van farmaceutische bedrijven. En ook de Nederlandse regering. Andere regeringen ook in de wereld. Maar ook de Nederlandse regering. Dat vind ik zorgelijk.
Ja, duidelijk. Dank voor het bellen. Ja, we kunnen inderdaad. Niemand kan 20 of 30 of 40 of 50 jaar naar de toekomst kijken. Dus dat is een feit. Misschien zijn we dan alsnog allemaal in zombies veranderd. Maar misschien knapt de wereld dat ook wel flink van op. Zou ik eens kunnen zeggen. Allright, Danielle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs. Dankjewel. Fijn dat je erbij was. En zometeen ga ik verder praten met Pim en Vreneli over het nieuws van de dag. Over het nieuw IND-beleid. Waardoor honderden kinderen zonder hun ouders dreigen op te groeien in ons land. We praten over een jaarlijkse IT-audit. Of dat een goed idee is. En we hebben het over Sander Schimmelpennink. Die gaat viral op Twitter, maar wanneer gaat hij dat eigenlijk niet? Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt, tot zo.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug. In mijn panel vandaag Vreneli Stadelmeijer, auteur en directeur van SheConsult, en Pim Verlaan, maker van Jong Beleggen, de podcast. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij het volgende. Zo'n 200 minderjarige vluchtelingen dreigen in ons land op te groeien zonder hun ouders. Asielzoekers die sturen soms jonge kinderen vooruit richting Europa, richting Nederland. Maar sinds november hebben die geen recht meer op nareis van ouders, broertjes en zusjes. Dat is nieuw beleid van het IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, schrijft NRC vandaag. Met dat nieuwe beleid wil de staatssecretaris, demissionair Ankie Broekers-Knol, zij is verantwoordelijk voor asiel, mensen ontmoedigen om hun kinderen nog vooruit te sturen. Dat doet ze wel vaker, dat ontmoedigen. Ook voor asielzoekers die moeilijk uit te zetten zijn bijvoorbeeld. Luister even mee.
Wat we proberen te doen is een hele sobere opvang, om daarmee de mensen te ontmoedigen om deze kant op te komen. Want ze komen vaak helemaal niet om asiel te vragen, maar om ook gewoon opvang te hebben en gewoon een poosje ook in Nederland te zijn.
Ja, een soort van mini-vakantie eigenlijk. Dat zei ze in april bij WNL. Vreneli, als jij dat hoort, is dat dan vind je dat heftig nieuws dat hier inderdaad 200 kinderen hier dreigen op te groeien zonder dat hun ouders hierheen kunnen komen?
Ja, ik vind het heel heftig. Ik vind überhaupt die hele asieldiscussie enorm heftig. Ik denk altijd maar zo, als je het prima naar je zin hebt in je eigen land, dan ga je niet weg.
Nee.
Hè? En of dat nou om politieke redenen is of om economische redenen. Mensen wagen hun leven, sturen hun minderjarige kind weg. Ik ben moeder, hè? Mijn kinderen zijn meerderjarig. Mm-hmm. Maar ik had er niet aan moeten denken dat ik mijn 14-jarige zoon op een bootje zou zetten in de hoop dat hij dan maar ergens heel aan land komt en dan ons kan laten komen. Dan ben je toch wanhopig.
Ja,
dan
doe je niet voor je lol.
Ja, dat doe je niet voor de lol. Doe je niet van, nou ja, weet je, ik wil ook eens wat anders. Nee, dan is er echt nood heel hoog. En dan, ja, ik vind het gewoon een hele ingewikkelde discussie. En mijn hart breekt als ik denk aan die kinderen die op zo'n bootje gezet worden en dan hier zijn en dan bij een oom of tante die ze niet kennen en dan mogen die ouders niet komen. Denk, jongens.
Ja.
Pim, God, hoe moet het anders kunnen?
Hoe denk jij dat we hiermee om moeten gaan? In de zin van, er zijn natuurlijk miljarden mensen op deze planeet die het minder goed hebben dan wij. Dus je zou bijna al die mensen wel hetzelfde gunnen als de rijkdom waarin wij kunnen leven. Maar ja, dat gaat niet passen in ons kleine landje.
Nee.
Dus ja, hoe ga je hier dan mee om?
Nou, dit blijft gewoon heel lastig. En helemaal als je degene bent die de beslissingen moet nemen. Ik denk dat als je alles openzet, even zo gezegd, en je wordt heel makkelijk en je zegt, nou kom maar, dan gaan ook heel veel mensen daar kritiek op hebben. En want dat gaat inderdaad ook niet passen. En dat heeft ook natuurlijk eigenlijk ook wel invloed op onze eigen welvaart. Dit blijft heel lastig. Kinderen laten opgroeien zonder hun ouders. Ik denk dat de kans van slagen is dat je daarna normaal functioneert in de samenleving, wordt ook veel kleiner. Dus ik denk ook dat je misschien daardoor misschien nog wel grotere problemen creëert in de toekomst.
Ja.
Maar ik snap het idee wel dat je niet zomaar iedereen wil laten komen. Dus misschien is de regel misschien een beetje ongelukkig, maar waar de intentie die eronder zit, snap ik op zich wel. En ik denk dat iedereen het er ook wel op zich wel mee eens is. We kunnen niet zomaar iedereen hierheen laten komen.
Ja, wat je zou kunnen zien als een soort manier van.
Wat ik wel gek vind, is dat, sorry, dat het ministerie, de top van het ministerie zegt van, nou, dat gaan we niet doen. Hè? We laten die ouders wel overkomen. En dan zegt Ankie Broekers-Knol gewoon van, nou, ik vind dat anders. Ik doe het lekker toch.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk toch wonderlijk.
Dat is tamelijk wonderlijk, ja.
En... ja, dat vind ik hetzelfde als het kabinet wat zegt van... nou, het OMT adviseert om Jansen dansen met Jansen niet te doen. Het kabinet zegt, nou, we doen het lekker wel.
We doen het lekker wel, ja. Aan de andere kant, als je je kinderen voorstuurt... dan is het natuurlijk ook een beetje een soort van manier van chantage. Als je weet dat het lukt dat je kind een land binnenkrijgt... dat jij er, bij wijze van spreken, even grof gezegd gratis achteraan mag komen.
Ja, maar dat doe je toch niet zomaar?
Nee. Nee, dus dan ben je...
Dan is de nood toch heel hoog?
Ja. Hoe zorg je ervoor dat die kinderen toch goed opgroeien in ons land? Kan dat zonder ouders? Of moet je dit terugdraaien en hier iets aan doen? Friendly.
Ja, ik wou dat ik het wist. Ik weet het niet, maar ik ben het wel met Pim eens. Kinderen zonder ouders kan je een hele lieve oom en tante hebben. Maar ja, als je wil dat die kinderen goed terechtkomen... dan zou je toch die ouders... Maar ja... Ja. Je kunt je ook afvragen welke ouders sturen hun kind nou zomaar weg.
Ja. Broekers-Zonne heeft trouwens de Kamer hier niet over geïnformeerd. Ze gingen inderdaad tegen dat IND-advies in. Dat krijgt nog wel een staartje, denk ik, Pim.
Ja, nee, er wordt over het algemeen wel steeds minder geluisterd naar experts, denk ik, zo rond de politiek. Ik denk wel dat alle kinderen die er nu zijn, daar moeten ouders gaan overkomen. Dat is gewoon geen discussie, vind ik. En ik denk als je dit probleem echt op lange termijn wil oplossen, want dit gesprek komt heel vaak terug, zo de afgelopen 20 jaar, dan moet je gewoon, alle rijke landen moeten gewoon veel meer van hun rijkdom gaan afstaan om aan de arme landen, zodat die mensen geen reden hebben om daar weg te gaan. Dat is eigenlijk de enige oplossing op lange termijn. En constant maar hekken bouwen, muren bouwen, poorten bouwen, dat heeft gewoon geen zin. Rijkdom moet gewoon veel meer verdeeld worden over de wereld. Je moet mensen geen reden geven om hierheen te komen.
Nee. Broekers-Zonne is natuurlijk een VVD'er, dus dat moet, die moeten de harde lijn van de VVD moet zij vertegenwoordigen. Friendly. Ja, ik kan me voorstellen dat ook niet per se leuk is.
Ja, nee, maar ja, goed, ze doet het wel. Ja. Ik denk dat je toch als minister heb je een eigen verantwoordelijkheid. En moet je jezelf 's avonds in de spiegel wel aan kunnen kijken. Kennelijk kan zij dat met dit besluit.
Alright. We gaan kijken naar het nieuws wat jullie opviel, waar jullie het graag over willen hebben. Pim, ik begin bij jou. Een verhaal in het FD. Banken, accountants en IT-auditors die willen een jaarlijkse controle van de weerbaarheid van IT-systemen om op die manier met zo'n verklaring investeerders en ik geloof ook banken gerust te stellen. Dat was een plan wat een week geleden of iets dergelijks in het FD stond. Nu is er een reactie van allerlei deskundigen in de cybersecurity. Die keuren dat plan juist af, want die zeggen het leidt tot veel meer bureaucratie. Zo'n verklaring is een soort papieren, statische werkelijkheid, terwijl de cyberrisico's continu wisselen, groeien, misschien ook wel eens kleiner worden. Zij wachten liever op een Europese norm, die deskundigen, allemaal in het FD dus. Pim, jij wil het hier graag over hebben. Wat vind jij? Is dat nou verstandig om zo'n check op je veiligheid van ICT-systemen in te voeren, zodat je daarna de bank gerust kan stellen? Of is dat inderdaad een papieren tijger?
Ja, nou, dit is weer zo'n mooi voorbeeld dat de intenties heel goed zijn, maar de uitvoering misschien een beetje knullig komt. Ook helemaal omdat degene die dit graag wil, die hebben niet zoveel verstand hiervan. Dus daarom is de uitvoering een beetje knullig. Ik snap het principe wel heel goed. Als jij geld uitleent, dan heb je een risico. Je wilt dat geld terug, ook als je een verzekering doet. Je hebt bijvoorbeeld een bedrijf, je hebt allemaal dure auto's. Je hebt soort sportauto's die je wil verhuren. Dan zegt de verzekering ook, ik wil wel weten hoe je dat beveiligt. Welk pand heb je dat, hoe je dat beveiligt. Dus het is niet heel anders als je geld uitleent en je wil weten of dat terugbetaald kan worden en hoe veilig dat kapitaal staat. Dan is IT-systemen zijn daar gewoon heel belangrijk. Bedrijven zijn tegenwoordig gewoon digitaal. En je ziet de laatste tijd met mandenmakersgroep, universiteiten, de oliepijplijn in Zuid-Amerika die even gehackt was. Ja, dit is gewoon een probleem en we staan echt nog maar aan het begin. Het gaat zoveel groter worden. Bedrijven gaan gewoon volledig gegijzeld worden in de toekomst, waar je gewoon niks anders kan dan betalen. En die boetes en die gaan steeds hoger worden. Ook de boetes die je dan krijgt omdat je persoonsgegevens lekt. Maar aan de andere kant ook het geld.
Ransom,
er moet een standaard gaan komen. Er moet een soort van certificering gaan komen. Een beetje net als een duurzaamheid. Je hebt levels van hoe duurzaam is je woning. Dit gaat met IT-systemen ook komen. Ja. Maar ik snap de zorg heel goed. Want wie gaat dit doen? Dat moeten experts doen. Die zijn er zwaar tekort. Mm-hmm. Die gaan natuurlijk nooit voor een verzekeraar of een bank werken. Die gaan natuurlijk in de sector zelf werken. En ik ben het wel heel erg mee eens dat het nu gewoon een gebrek is aan goede mensen. En er is ook een ander ding natuurlijk. Het is niet zo dat het is niet het moment op naam van duurzaamheid. Het is nu duurzaam. En dan blijft het ook nog heel lang duurzaam. IT-systemen veranderen constant. Dus iets wat nu veilig is, kan morgen niet meer veilig zijn. Ja. Maar ik denk de intenties zijn heel goed. En ik denk dat dit meer de standaard moet gaan worden.
Ja, maar als los van Nederlandse banken moet je het bij wijze van spreken niet gaan doen. Maar je moet het groter aanpakken. Dus,
absoluut.
Dus Europees. Je zou zeggen, wacht maar even met een Nederlands plan en tuig dit Brussels op.
Ja, ik denk, maar bijna alle problemen die we nu gaan tegenkomen, die moeten gewoon in Brussel opgelost worden. Mm-hmm. Alleen dat betekent niet dat we als land zijn dus maar moeten wachten op Brussel. Ja. Want Brussel moet ook geïnspireerd worden. Die moet ook voorbeelden hebben. Ja, laten wij hier ook in pioneren. Ik zie daar wel. Ik vind altijd dat je moet het denk ik omdraaien. In plaats van dat verzekeraars en banken zeggen, zo moeten we het doen. Mm-hmm. Dit is de intentie en dit is waarom we het willen. En dan geef je terug aan de industrie van hoe zouden jullie dit oplossen? Ja. En dat zie je als een soort van, wij zijn een soort van als land dan voorloper tot Brussel geïnspireerd kan worden om dit door te voeren.
Ja, Vreemd Nieuw, staat het met de cybersecurity van C-Consult?
Fantastisch.
Ik zou niks anders zeggen nu.
Nou ja, we proberen dat natuurlijk gewoon zo goed mogelijk te doen, maar het is natuurlijk best ingewikkeld.
Ja. Ja. Zou je het snappen als je accountant of een bank zegt van joh, ik wil eventjes op papier hebben van een expert dat C-Consult een goed beveiligd bedrijf is en dat we ons geen zorgen daarover hoeven te maken?
Kijk, het voordeel daarvan is wel dat je als ondernemer toch weer even gedwongen wordt om daar goed over na te denken. Hè. Nu heb je zoveel dingen op je bord dat een van de dingen is waarvan je zegt van daar kijk ik morgen wel naar. Mm-hmm. En overmorgen, weet je wel. En voor je het weet ben je een jaar verder en heb je er niks aan gedaan. Hè. Dus op het moment dat je echt verplicht wordt om een certificaat of zo te hebben of te verlengen of weet ik veel wat, dan komt het op de agenda, wordt het urgent en dan doe je er wat ook aan. Ik merk bij ons dat het heeft niet de hoogste prioriteit. En mm-hmm. dat zou het misschien wel moeten hebben, ja.
Zo zou het misschien wel helpen. Pim, dan moet je dus wel externe clubs moet je dan bij je bedrijf binnen gaan laten. En die gaan dan op je computers gasduinen en kijken of ze naar binnen kunnen komen. En dat is ook een beetje eng, hè?
Ja, eng. Er zijn gewoon partijen voor die dat doen. Het zijn ook een soort van ethical hackers. Die kan je inhuren om. Dus geven ze een taak van ga maar in mijn systemen komen. En dan heb je allerlei soorten levels. En wij, voor onze klanten, deden we dat vroeger altijd. Dan maakten we systemen, huurden we externe partijen. Van nou, kom maar binnen, breek maar in. En dan zo lieten we zien wat onze kwaliteit was. En dat was vaak ook nodig voor bepaalde verzekeraars of bepaalde klanten.
Certificeringen.
Die dat, nou, bepaalde klanten van onze klanten, die wilden dat. Ja. Dus ik vind het vrij normaal.
Nou, goed idee dus. Gaan we doen. Wat mij betreft.
BNR breekt.
Zo, Thomas, hoe staat het met jouw two-step verification en jouw wachtwoorden? Zijn die allemaal in orde? Heb jij de cybersecurity-trainingen gedaan hier op kantoor?
Tot mijn verdriet. Ik heb de cursussen allemaal gedaan.
Heel goed.
Ik zou dus beter moeten weten.
Ja, nou, dan anders had je hier ook niet mogen staan als je die cursus niet gedaan had. Zometeen presenteer je zaken doen. Wie heb jij daar te gast?
Sander de Groot, hij is de topman van SDU. De uitgever van met name juridische documenten, juridische informatie. Maar, tot hun eigen verrassing, eigenlijk nooit voorzien, stonden ze plotseling ergens in de lijst van de bestsellers. Want iemand, je weet het misschien, zij zijn ook de uitgever van
Gele Boekje.
Het Gele Boekje. En dat zet in één keer alles op zijn kop. Hoe ze de afgelopen maanden hebben beleefd. En of het dan toch een soort vingerwijzing is om ook je in de toekomst te gaan richten op meer producten voor consumenten. Dat ga ik hem ongetwijfeld vragen. Het economenpanel is er over de goede ramingen van het CPB. De strijd over Cent en PostNL. Wat moet ermee gebeuren? Fuseren of toch niet? Een zaak die vandaag dient, komt allemaal aan de orde. En we hebben uiteraard ook weer aandacht voor een Nederlandse ondernemer die het heeft gemaakt in Duitsland. Tot en met de verkiezingen. Iedere maandag aandacht in BNR Zaken doen voor Nederlanders die het in Duitsland hebben gemaakt. Dus ook deze keer weer gelukt.
Leuk. Het Gele Boekje, als je hem nu bestelt, levert hij het binnen 2 weken. Dus dat gaat toch goede kant op.
Ik zit even te kijken. De topman,
heb je hem zelf?
Ik heb hem, zeker weten. Okay. Zeker weten. En op tijd.
Had je hem daarvoor al?
Dat heb ik aan mijn moeder gevraagd. Ja? Op zolder had ik hem volgens mij.
Oh, je had hem ergens al liggen.
Hij is dus spoorloos geraakt ergens.
Is inmiddels een beetje een vervaagd gril. Nee, goed. Zometeen dus alle ins en outs met de topman van SDU. Met Thomas van Zijl in Zaken doen.
BNR breekt.
Of mooi dat je zo'n boekje maakt en dat dan jarenlang daar natuurlijk af en toe wel eens vraag naar is. Maar nou ja, vast geen storm lopen. En dan nu opeens wel. Finally, jij wilde het graag hebben over Sander Schimmelpennink.
Ja.
Columnist in de Volkskrant onder andere. Ik zag onder andere een reeks tweetjes voorbij komen. Ik hoor jou heel enthousiast ja roepen. Dan moet je even vertellen waar het over gaat. Wat is hier aan de hand?
Ja.
Ja, er is een column verschenen van Iris Koppen. En dat gaat over een vrouw die part-time werkt, in de scheiding raakt en aan de financiële afgrond geen huis meer kan kopen en dan eigenlijk geen andere oplossing weet dan maar weer een rijke vent aan de haak te slaan. Mm-hmm. Nou, en Sander die reageert daar dan op Twitter op met zijn, en zijn stelling is part-time werken en vrouwen zijn gewoon een probleem. Nou, en dan ontploft Twitter. Altijd als het over dit onderwerp gaat, dan ontploft Twitter. Van mannen en vrouwen die het dan hebben over eigen keuze. En wie zorgt er dan voor de kinderen? En wie doet de mantelzorg? En al die argumenten die vliegen dan, over en weer. Mm-hmm. Enzovoorts, enzovoorts. Hè. En, maar ik vind dat hij gelijk heeft. En ik vind het ook heel goed dat hij dat iedere keer weer ter discussie stelt. Hè. Want we hebben een enorme krapte op de arbeidsmarkt. En er is ooit eens uitgerekend dat als alle vrouwen die in de zorg werken. Hè. Vrouwen in de zorg werken gemiddeld, ik dacht 25 uur uit mijn hoofd. Ieder een uur, 1 uur extra gaan werken, dan is het tekort in de zorg opgelost.
Oh.
Ja, dus dat is dan al mooi, hè? Mm-hmm. Dus, nou, hè? En daarnaast vind ik ook dat we het werk eerlijker moeten verdelen over mannen en vrouwen, hè? Thuis en op het werk. Hè? Ja. Dus ook mannen zouden meer part-time moeten gaan werken.
Mm-hmm.
Maar het probleem is ook nog anders, want wij hebben ons hier bij SheConsult afgevraagd van hoe kan het nou toch dat er zoveel vrouwen part-time gaan werken of weggaan? Wij horen van onze opdrachtgevers, hè, grote bedrijven, advocatenkantoren op de Zuidas, dat vertrekkende jonge vrouwen of vrouwen die echt veel meer part-time willen gaan werken een groot probleem zijn. En waarom is dat bij vrouwen een probleem en doen mannen dat niet?
Ja.
He, en voor een werkgever, je hebt geïnvesteerd in een vrouw, dan gaat ze weg. Mm-hmm. Zin maar eens met die krapte op de arbeidsmarkt vervanging te vinden. Een werknemer vervangen kost al gauw een jaarsalaris. Kortom, je wil die vrouw aan boord houden, ook, want je hebt ook diversiteitsdoelstellingen en zo. Mm-hmm. Dat gaat dan anders ook nooit lukken, dus je wil ze aan boord houden.
Maar hoe komt het nou? Waarom gaan ze weg?
Hoe komt dat nou, ja, hè? Nou, en dan wordt er gezegd, ja, dat komt omdat vrouwen kinderen krijgen. Maar dat is dus ook niet waar. Want van de vrouwen zonder kinderen werkt 60% part-time.
Nee.
Zonder kinderen, hè?
Mm-hmm.
In Europa is dat 20%. Bij ons in Nederland is dat 60%. Dus dat heeft niks met kinderen te maken.
Ja.
En wij hebben ons afgevraagd, van, nou, als je nou het allerleukste werk van de hele wereld hebt, dan haak je niet af.
Nee.
Dan ben je wel gek om te stoppen of om 3 dagen in de week te gaan werken. Dus er is iets met dat werk. Kennelijk is dat werk niet leuk genoeg.
Mm-hmm.
Vrouwen hebben dan de sociaal geaccepteerde escape om minder te gaan werken. Die zeggen, oh, ik vind het toch niet zo leuk. Weet je wat, ik ga naar 3 dagen. Zeker als je kinderen hebt, zegt iedereen, ah, goed plan.
Maar dan heb je 3 dagen gewerkt dat niet leuk is.
Maar goed, dat is minder erg dan 5 dagen werken.
Ja.
Leuk is, hè? Mannen hebben die escape niet. Want een part-time werkende man, dan ben je toch weinig ambitieus, doet je, en dan heb je helemaal geen kans op dat werk ooit nog eens leuk wordt.
Oh.
Dus vrouwen kunnen er sociaal geaccepteerd makkelijker uit. Nou hebben wij gedacht van, maar we willen die vrouwen aan boord houden. Dus hoe zorgen we er nou voor dat ze die escape niet pakken? Dan moet je zorgen voor leuk werk. Werkgeluk. Nou hebben wij explorerend onderzoek laten doen onder vrouwelijke managers tussen de 25 en de 35. Want dat is de leeftijd waarop ze part-time gaan werken en uitstromen. En dan zijn er 3 factoren belangrijk voor werkgeluk. Het is onderzoek van Peper en Mes geweest, gebaseerd op het werk van Martin Seligman.
1.
Dat zijn zingeving.
2.
Flow.
3.
En vriendschap.
Okay.
En u weet al uit allerlei andere onderzoeken dat zingeving voor vrouwen belangrijker is dan voor mannen. En zingeving is dan dat je je kunt verbinden aan de organisatiedoelstellingen. Dat je het gevoel hebt dat je nuttig werk doet. Dat je bijdraagt aan het algemeen belang. Hè, dat soort dingen. Maar uit dat dat is voor vrouwen heel belangrijk. Maar flow is ook heel erg belangrijk. En flow is dat je je kunt ontwikkelen. Dat je je kwaliteiten kan inzetten. Dat je gewaardeerd wordt. Dat je uitdagingen in je werk hebt. En dat is voor vrouwen belangrijker dan voor mannen. Want voor mannen zijn dingen als status veel belangrijker en veel geld verdienen veel belangrijker. Dus als werkgevers.
Wat was 3 ook alweer?
Vrouwen, wat zeg je?
Wat was 3 ook alweer?
Vriendschap.
Oh ja, vriendschap.
Daarvoor wordt gedacht dat dat voor vrouwen dus heel belangrijk is, maar dat valt wel mee.
Oké. Dus die kunnen we wegstrepen. Oké, zingeving en flow.
Zingeving en flow, die 2. En werkgevers kunnen dus vrouwen aan boord houden door ze op het gebied van zingeving en flow beter te bedienen. Dat is eigenlijk mijn verhaal. Dus werkgevers.
Aan de slag.
Aan de slag.
Ja, Pim.
Ja, ik haal er ook een beetje uit dat mannen dus ook gewoon heel ongelukkig zijn en blijven zitten.
Ja. En blijkbaar...
dus dan zijn vrouwen toch wel wat slimmer om er dan uit te gaan en 4 dagen weekend te hebben in plaats van 2.
Ja, eigenlijk heel slim dus.
Ja, dus ja. Eigenlijk moeten wij als mannen dus opstaan en de vrouw wat meer laten werken. Nee, maar dat is een beetje flauw. Maar...
Nee, dat is wel grappig wat je net zegt, Pim. Want er, er wordt natuurlijk ontzettend veel onderzoek gedaan. En een van de onderzoeken laat ook zien dat mannen eigenlijk best graag parttime zouden willen gaan werken. Alleen, dat is sociaal gezien toch niet geaccepteerd. Mm-hmm. En ook, het wordt gezien als weinig ambitieus. En daarmee gooien ze dan hun carrièrekansen.
Nou, ik kan het wel even persoonlijk trekken.
Dat is voor mannen heftiger dan voor vrouwen.
Pim, doe dat eens.
Ja, wij hebben thuis natuurlijk dat gesprek ook gehad. Mm-hmm. En ja, het was voor mij gewoon heel simpel. Als jij 4 dagen middag werkt, ga ik dat ook.
Oké. Okay.
Dus dat is
je trekt het gelijk.
Ja, waarom? Ja. Ik moet zeggen, ik ben ook liever thuis en met mijn kind. Dan dat ik hard aan het werk ben, toch? Ja, want als ik het werk zo leuk vind, dan hoef ik ook geen weekend meer. Nou, ik ga toch liever weekend vieren. Ja. Ook al is mijn werk hartstikke leuk. Ik ga nog steeds heel veel plezier maandag naar mijn werk, maar... Ja. Als ik thuis kan zijn bij mijn kind en af en toe kan lunchen met wat vrienden, nou, dan doe ik dat toch ook liever.
Ja. Dus we moeten ervoor zorgen inderdaad dat werk zinvoller wordt en dat je er beter in kan ontwikkelen. Dan zijn die vrouwen dus beter te stimuleren om niet in 20-uursbaantjes te gaan werken.
Precies, ja. En kunnen ze misschien het gesprek aangaan met hun man en zeggen van, hoor eens even, joh, ik vind mijn werk ook hartstikke leuk. Ik heb helemaal geen zin om 3 dagen in de week te gaan werken. Waar werk jij ook eens een dagje minder? Nou, dan is die man misschien ook heel blij. Alleen zijn werkgever
maar,
dan niet.
Maar kan je dit niet ook niet wat heel veel breder trekken? Dat we gewoon heel veel banen in Nederland hebben die eigenlijk gewoon vrij nutteloos zijn en eigenlijk ook gewoon niet heel leuk. En als het gaat over flow, ik ben ook een voorstander van flow. Ik vind altijd de meeste mensen zijn gelukkig die in een flow state kunnen komen. Mm-hmm. Maar dan moet je dus iets maken, iets creëren, iets van 0 naar 1 brengen. En er zijn gewoon heel weinig banen die er zo zijn.
Bullshit-banen.
Er zijn gewoon veel te veel banen die gewoon echt niet leuk zijn. Dan kan je nog steeds heel veel vriendjes op kantoor hebben en nog steeds in een flow komen. Maar sommige banen zijn gewoon echt niet leuk. En ik denk dat daar gewoon heel veel banen zijn die waar mensen in worden gedeeld, ook met studies, die gewoon eigenlijk in de kern nooit leuk gaan worden. Ja. Dus ik denk veel meer dat je het vanuit het fundament moet oplossen. Dat mensen een soort van basisinkomen moeten hebben. Dat ze veel meer kunnen ontdekken, langer kunnen zoeken naar wat zit nou echt in de kern van mij, wat mij gelukkig maakt. En daarop gaan opereren.
Heel erg tot slot nog. Pim, heb jij een leuke baan? Ben jij blij met je werk?
Ik heb een fantastische baan.
Geen Lee, ben jij blij met je baan?
Ja, ik heb de leukste baan van de wereld, joh.
Oh, goddank. Dan zijn we hier met 3 gelukkige mensen. Dat is fijn. We gaan nog even kijken wat trending is op socials. Onder andere hashtag WNW, de Wappie Negeerweek. Blijkbaar nemen we met z'n allen een beetje rust of zo. Kijken of dat in de trending topics ook volgehouden wordt de komende week. Een paar klassiekers, hashtag Klaar met Rutte. En ook voor mij een nieuwe, maar hashtag Kaag uit Den Haag. Het ruimt wel. D66 pelt in de meest recente peiling van Maurice Stolt nu 19 zetels. 5 minder dan ze nu hebben. Ook hashtag Ankie met pensioen is trending. Gaat natuurlijk over dat Ankie Broekers-Stol-verhaal wat we net bespraken. En zoals altijd op maandag is hashtag Zomergasten trending. Gisteravond was de laatste aflevering van het nieuwste seizoen van dit stokoude programma. Met daarin te gast...
Hans Klok, the world's fastest magician. Magic, beauty, mystery. Entertainment for the whole family.
Hans Klok dus. En mensen op Twitter zijn daar heel erg positief over. Ik ga het ook wel even terugkijken, want dat schijnt heel toegankelijk te zijn geweest. Dat is wel fijn, want er zitten altijd van die hele moeilijke mensen die dan hele moeilijke dingen bespreken en kijken en zo. En dit is gewoon lekker down to earth. Dus Hans Klok bij Zomergasten. Misschien een kijktip, maar ik heb het nog niet gezien. En als ik het wel gezien heb, dan ben ik inmiddels 3,5 uur.
Ik heb een stukje gezien.
En, was het leuk?
Ik vond het niet zo boeiend.
Ik ga toch niet kijken. Dankjewel, Vreemdeling Stadelmeijer, auteur en directeur van Chic Consult en Pim Verlaan van Jong Beleggen, de podcast. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials, onder andere YouTube of Twitter of Instagram of waar je ook maar wil. Kijk maar eventjes. BNR.nl is onze website en zometeen hoor je op deze zender Thomas van Zel met Zaken doen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.